Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars, welkom voor deze aflevering van het Zorgportret. Een aflevering waar we op bezoek gaan bij Rita en Etienne. Ze wonen op een gelijkvloers appartement van de residentie Leon, een residentie met 38 assistentiewoningen, die beheerd worden door Zorgbedrijf Vlaanderen.
4 jaar geleden heeft Etienne een herseninfarct gehad, waarvan hij wonderwel is hersteld. De revalidatie heeft 2 jaar geduurd. Een blijvend gevolg is dat Etienne met veel moeite ziet. De beslissing om naar de assistentiewoning te verhuizen werd genomen tijdens de revalidatieperiode.
Het project Leon ligt in het centrum van Zottegem, aan de achterzijde van het station, op wandelafstand van het winkelcentrum en op 500 meter van de markt.
Voor deze uitzending hadden we ook telefonisch contact met mevrouw Micheline Bastiaans. Zij is regionaal verantwoordelijke van het Zorgbedrijf Vlaanderen. Zij zal ons in een eerste deel van dit programma de werking van Zorgbedrijf Vlaanderen toelichten.
Hartelijk dank, mevrouw Bastiaans, voor uw bereidwilligheid om mee te werken aan ons programma over de zorg, het Zorgportret. Zou u zichzelf even kort kunnen voorstellen en uw taak binnen Zorgbedrijf Vlaanderen voor onze luisteraars toelichten?
Ja, zeker. Ik ben Micheline Bastiaans en ik ben manager eigenlijk binnen Zorgbedrijf Vlaanderen. Ik doe dit samen eigenlijk met een collega-manager en wij hebben eigenlijk een hele grote regio verdeeld van De Haan tot Borgloon. Dus kortom, heel Vlaanderen wat momenteel onder rond de vleugels valt. Mijn taak die bestaat eigenlijk vooral voor zo goed mogelijk aanbod voor onze bewoners en toekomstige bewoners creëren. Vooral eigenlijk de mensen ter plaatse te helpen om ons aanbod zo goed mogelijk af te stellen op de bewoners.
Ja, want Zorgbedrijf Vlaanderen is een groot bedrijf met het beheer over heel wat woonzorginstellingen en ook een heel ruim aanbod aan diensten, ook voor de thuiszorg. Zou je een voorstelling kunnen geven van het zorgbedrijf?
Ja, dat klopt inderdaad. Zorgbedrijf Vlaanderen is eigenlijk een tak van Zorgbedrijf Antwerpen, dat 2 jaar geleden is opgericht, operationeel is gegaan. Zorgbedrijf Vlaanderen heeft momenteel enkel het beheer van assistentiewoningen, maar ons moederbedrijf, om het zo te zeggen, Zorgbedrijf Antwerpen bestaat al veel langer en heeft een veel ruimer aanbod aan diensten. Dat kan bijvoorbeeld zijn dienstencentra, maar ook een heel aantal thuiszorgdiensten, zoals u aangeeft. Bijvoorbeeld een poetshulp, een gezinszorgmedewerker, een persoonlijk alarmsysteem, huishoudhulpen. Maar we hebben ook een heel aantal woonzorgcentra. Een zorgwinkel, waar eigenlijk bewoners en ook iedereen, senioren, maar elke inwoner van Vlaanderen eigenlijk zorgartikelen kan bestellen. En dan hebben wij ook nog, maar dat is inderdaad enkel in Antwerpen zelf, jeugdzorg. Dus dat is eigenlijk niet in Vlaanderen. Ja.
Ja, en wat zijn zo de belangrijkste uitdagingen waarmee uw bedrijf geconfronteerd wordt?
Wat ik persoonlijk de belangrijkste uitdaging op dit moment vind, is de perceptie omtrent assistentiewoningen. Wij doen voornamelijk het beheer van de assistentiewoningen en Alles omtrent assistentiewoningen is eigenlijk de laatste jaren vrij negatief in de media gekomen. Met een te veel aan assistentiewoningen, een te grote leegstand, een zorgaanbod dat niet is afgesteld op senioren. En dat vind ik soms wel de belangrijkste uitdaging om eigenlijk die perceptie te veranderen, om toch ook te zien wat het voor meerwaarde geeft, die assistentiewoningen. En dat is nu een uitdaging waar we eigenlijk wel allemaal bij het zorgbedrijf mee bezig zijn, om eigenlijk achter het dagelijks te staan waar we mee bezig zijn. Ja.
Ja, want die assistentiewoningen, daar wouden we het vandaag met u over hebben. We zijn voor deze uitzending op bezoek geweest bij twee bewoners van de assistentiewoning, Rita en Etienne. Ja. En zij zijn ingestapt in een nieuwbouwproject van assistentiewoningen dat opgestart was door Zorgbedrijf Vlaanderen. Ze zijn ondertussen verhuisd en zij zijn heel tevreden. Misschien kan u zo een beetje vertellen wat de troeven zijn van een assistentiewoning.
Ja, dat is fijn om te horen inderdaad. Ja, de troeven ook weer inderdaad, voor mij persoonlijk wat ik de belangrijkste troeven vind, is je hebt natuurlijk de infrastructuur. Dus een assistentiewoning is eigenlijk volledig gelijk, zoals we zeggen. Dus geen drempels, geen trappen, geen opstapjes. Dus niet in een terras, niet in de badkamer, niet naar de slaapkamer. Dus eigenlijk naar valgevaren toe is de assistentiewoning volledig aangepast. Ook in de keuken zijn er inderdaad aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de ijskast, dat niet te laag is, zodat je niet te veel moet bukken naar beneden. Wat er ook in de assistentiewoningen aanwezig is, wat ik ook een enorme troef vind, is eigenlijk het noodoproepsysteem. Dat is een systeem dat echt wel zorgt voor veiligheid voor onze bewoners. Dus als iemand zich niet goed voelt, kan die eigenlijk duwen op de knoppen die aanwezig zijn in de assistentiewoning en komt er iemand van de verpleging om ondersteuning te bieden. Dus dat geeft toch wel eigenlijk een veiliger gevoel. Wat ik zelf ook een enorme troef vind, is ook wel echt het sociale. Dus we hebben dat eigenlijk vooral ook in de coronaperiode heel erg gemerkt. Binnenin de assistentiewoningen creëer je eigenlijk een beetje een gemeenschap. Het zijn allemaal woningen voor senioren. En je hebt eigenlijk een grote sociale omkadering, maar ook echt een hele leuke groep om samen animatie te doen. Je hebt eigenlijk beneden een gemeenschappelijke ruimte waar je altijd terecht kan voor een leuke activiteit of iets te komen drinken. En dat geeft toch wel echt wel een voordeel voor eenzaamheid. Je hoeft natuurlijk niet aan alles mee te doen, maar het is er wel. Dus als zeker bewoners die alleen zijn en zeggen van kijk, ik zit de hele dag alleen in mijn huis of appartement, vind ik een assistentiewoning wel een hele goede optie, zeker voor het sociale. Ja.
Ja, de reden waarom mensen kiezen voor een assistentiewoning zal natuurlijk heel verscheiden zijn. U haalde al een reden aan, een belangrijke reden die denk ik ook wel speelt bij Rita en Etienne. Maar waarom kiezen mensen voor een assistentiewoning?
Ja, zou je zeggen inderdaad, dat is heel verschillend. Maar het meeste wat wij horen is dat ofwel zij zelf fysiek achteruit gaan of één van de partners. En zij toch samen willen blijven en dan kiezen voor een assistentiewoning om een eigen woning nog te hebben met de omkadering die er is. Dat is een heel andere reden, wanneer het onderhoud van het huis bijvoorbeeld te veel wordt. Voordat iemand de stap maakt naar een assistentiewoning, wonen ze nog in een huis met bijvoorbeeld een tuin, met een aantal verdiepingen, kamers. En wanneer dat onderhoud daarvan te veel wordt, kiezen senioren toch vaker om naar een assistentiewoning te komen. Maar ook wel nu steeds meer dat personen zeggen van kijk, ik wil bewust nadenken over mijn toekomst. En ik wil nu echt op zoek gaan naar welke assistentiewoning ik leuk vind, welke regio waar ik graag naartoe wil. En eigenlijk nu al zeggen van, ik ga nadenken over de toekomst vooraf iets minder goed met mij gaat, om bewust een keuze te maken van waar ik graag terecht wil komen. Dus het is wel divers, ja.
Ja. Nu, belangrijk voor onze luisteraars is misschien ook om te weten op welke diensten men kan beroep doen, dus in een assistentiewoning.
Mm-hmm. Ja, ja. U kunt eigenlijk, als u in een assistentiewoning woont, beroep doen op heel veel comfort- en zorgdiensten, zoals we dat eigenlijk noemen. Dus ik noem een aantal voorbeelden. Schoonmaak van uw appartement, maaltijden die kunnen bij u geleverd worden, maar u kunt ook beneden een maaltijd bij ons komen eten. Een boodschappendienst, een klusjesdienst. Maar het kunnen ook een heel aantal comfortdiensten extra zijn, zoals bijvoorbeeld... ik wil graag een uitstap plannen naar het buitenland of in het binnenland en ik heb daarvoor hulp nodig voor tickets of et cetera, dan kan de woonassistent daarbij helpen. We merken ook steeds meer dat de woonassistent eigenlijk helpt bij administratie van bewoners, waar ze hulp voor hebben, zodat ze dat niet altijd meer bij de familie moeten gaan vragen en echt de tijd, wanneer de familie langskomt, kunnen benutten om leuke dingen te doen. Om aan koffie te drinken, een stukje taart, maar niet altijd met alle andere zaken bezig te zijn. Dus het kunnen heel veel diensten zijn. Het is echt op maat van de mensen die komen wonen en wij zorgen dat eigenlijk alle vragen beantwoord worden en dat er ook eigenlijk alle diensten aangeleverd kunnen worden. Ja.
Ja, een assistentiewoning, verschilt dat eigenlijk veel van een woonzorgcentrum?
Ja, toch wel. Het is in een woonzorgcentrum is natuurlijk vaak een kamer. Een assistentiewoning is echt een uitgerust, volwaardig appartement, zoals op de particuliere huurmarkt. Dus je woont echt zelfstandig. Je maakt je eigen keuzes, je eigen beslissingen. Maar er is wel omkadering voor als het iets minder goed gaat. Of als je zegt van kijk ik voor de eenzaamheid tegen te gaan. Terwijl een woonzorgcentrum is toch wel echt meer gefocust op de zorg. Die zelfstandigheid van wonen is daar zeer minder. Dus een assistentiewoning is eigenlijk echt een tussenstap. Dus omkadering is er. De aanpassingen qua infrastructuur zijn er in het appartement. Maar je geniet eigenlijk nog van de grote zelfstandigheid. Je hebt eigenlijk nog je thuis waar je woont, minste omkadering. Ja.
Ja, want dat blijft natuurlijk voor de mensen met een zorgvraag dikwijls een heel moeilijke keuze, zeker als ze een koppel zijn, waar slechts een van beiden specifieke zorg nodig heeft, om dan toch voor die partner nog genoeg vrijheid te geven. Zijn er specifieke oplossingen daarvoor?
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Dus, omdat die appartementen ook volledig aangepast zijn, kan er ook effectief iemand wonen met een zorgnood. Maar kan dan de partner ook gewoon echt genieten van zijn vrijheid. Dus een koppel kan samen blijven wonen in een assistentiewoning. En wij kunnen dan omkadering voorzien voor de partner die het nodig heeft. En eigenlijk de andere partner kan eigenlijk gewoon zijn dagelijkse zaken en van de vrijheid genieten dat zij ook thuis ook hadden. Dus zij kunnen eigenlijk samen blijven wonen en wij kunnen zorg voor één persoon op maat maken. En het koppel zal niet uit elkaar gehaald worden en zal eigenlijk nog steeds gewoon in hun eigen woning kunnen verblijven met de omkadering van één partner. Ja.
Ja. Mevrouw, hartelijk dank. Maar ik heb nog een laatste vraag misschien, vooral hier we dit gesprek afsluiten. Heeft u nog een boodschap voor mensen die een zorgvraag hebben en of die in de nabije toekomst hiermee geconfronteerd zullen worden?
Ja, ik zou eigenlijk iedereen gewoon willen adviseren om, als er vragen zijn, zeker niet erbij te blijven zitten. Ik krijg vaak eigenlijk de melding van had ik dit maar eerder geweten of had ik maar eerder mijn vraag gesteld. En dat is toch wel een boodschap dat ik wil meegeven. Wij staan altijd open voor iedereen, voor alle vragen. Dus heeft u een zorgvraag of heeft u gewoon een vraag naar de toekomst, kunt u altijd terecht en stel deze. Er zijn zoveel opties voor iedereen. Dus blijf zeker, als u een vraag heeft, niet ermee zitten. Maar kom naar de diensten bij u in de omgeving of naar een groep van assistentiewoningen of naar onze klantendienst zeker met uw vraag. En dan kunnen wij u altijd adviseren en helpen zonder enige verplichting. Maar blijf zeker niet met uw vraag zitten. Ja.
Ja. Mevrouw Bastiaans van Zorgbedrijf Vlaanderen, hartelijk dank voor uw toelichting.
Dank u wel ook aan u. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bitterness.
Voor deze aflevering van het Zorgportret zijn we te gast bij Rita en Etienne. Ze zijn afkomstig van Moordzele, maar zijn 2 jaar geleden verhuisd naar Residentie Leon in Zottegem. De assistentiewoning is gelegen op het gelijkvloers. Het lokaal aanspreekpunt van Zorgbedrijf Vlaanderen voor de bewoners van de assistentiewoningen van Residentie Leon is de woonassistente Charlotte Uiterhagen. Mevrouw Uiterhagen, hartelijk dank voor uw bereidwilligheid om mee te werken aan ons programma over de zorg. We zijn op bezoek geweest in Residentie Leon in Zottegem. En uzelf bent daar woonassistent. Zou u voor ons het huis een beetje kunnen voorstellen?
Ja, zeker en vast. De Residentie Leon bestaat uit 38 assistentiewoningen, waarvan de meeste assistentiewoningen eigenlijk maar 1 slaapkamer zijn. Op het gelijksoortse verdieping hebben wij een gemeenschappelijke ruimte dat eigenlijk gezien wordt als een soort van verlenging van de living van de bewoners, waar de bewoners eigenlijk elke dag naartoe kunnen gaan voor iets te gaan drinken, maar ook voor een boek te lezen of zich te ontspannen eigenlijk van het daaruit buiten.
Dus toch een heel groot huis met verschillende woningen. Misschien bij het begin van ons gesprek kan u zichzelf ook een beetje voorstellen en uw taak schetsen binnen het Zorgbedrijf Vlaanderen.
Ja, zeker. Ik ben Charlotte, ik ben woonassistent. En ik ben nu sinds 1,5 jaar werkzaam eigenlijk als woonassistent hier in de Residentie Leon. En ook in de Residentie Heerlijkheid in Eke. Ik werk dus voor het Zorgbedrijf Vlaanderen en mijn job dat houdt zich eigenlijk in dat ik een centraal aanspreekpunt ben voor de bewoners in eerste instantie, maar ook voor het ruimere netwerk, dus bijvoorbeeld voor familie, voor de buurt, maar ook voor de hulpverlening. En onze visie eigenlijk van het Zorgbedrijf is dat wij bewoners zo lang mogelijk in staat willen stellen om zelfstandig te wonen. Dus we gaan er eigenlijk ook alles aan doen om dat te kunnen werkstellen met de nodige ondersteuning. En dat is eigenlijk ook een heel centraal punt van mijn jobinhoud. Om zoveel mogelijk op maat van de bewoner te gaan kijken naar de gepaste hulpverlening op maat van hun hulpbehoeften. Dat is 1 ding. Een ander aspect van mijn jobinhoud is om senioren eigenlijk bij te staan naar raad en daad over alle mogelijke vragen die ze op dat moment hebben. En om hen ook eigenlijk een actief lid te maken van de ruimere buurt. En dat doe ik door onder andere een vertrouwenspersoon voor over te zijn. Bewoners kunnen eigenlijk voor alles bij mij terecht. En ja, ik probeer echt wel op elke mogelijke manier voor mijn bewoners te zijn. Zowel eigenlijk, dat kan over heel psychosociale zaken gaan, maar ook dat kan heel hard over het administratie gaan. Dat is een beetje een combinatie van die 2, administratie met de sociale dienstverlening. Maar dan moet je eigenlijk, ja, de afwisseling van mijn job.
Ja, door uw werk komt u in contact met heel wat senioren. En misschien dat u ons kan zeggen wat volgens jou de belangrijkste uitdagingen zijn waar deze mensen mee geconfronteerd worden.
Ja, ze worden eigenlijk met verschillende uitdagingen geconfronteerd. De grootste, een van de meeste uitdagingen is vooral op het psychosociaal vlak. Dat ze eigenlijk heel graag een praatje willen maken, eigenlijk over verhaal kwijt kunnen. Dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een luisterend oor, zoals ze hebben meegemaakt die dag of in het algemeen hier in hun leven. Maar wat nog uitdagingen zijn hun stijgende zorgbehoeften. Op maat gaan dan eigenlijk samen gaan kijken van wat kunnen we doen voor de zorgbehoeften. Als voor iemand zegt van kijk, ik heb nood aan een verpleegkundige of ik heb nood aan iemand die bij mij komt poetsen. Dan gaan we eigenlijk samen met de bewoner gaan kijken van op welke diensten kun je beroep doen en met welke diensten gaan de voorkeur uit. Dan gaan we echt op maat van gaan kijken. Maar zij komen ook eigenlijk wel in aanmerking met soms technische moeilijkheden. Bijvoorbeeld dat er iets stuk gaat in het appartement. Wij zijn ook geen eigenaar. Dus we gaan dan eigenlijk het gesprek gaan faciliteren tussen de bewoner en de eigenaar. En we gaan dan eigenlijk met de eigenaar contact opnemen om te zeggen van kijk, dit stuk kan dan gerepareerd worden. En zo snel mogelijk om echt effectief ja, de bewoner zo comfortabel mogelijk woning te kunnen aanbieden.
Ja, ja, ja. U zei daarnet dat de mensen ja, bij jou komen met hun vragen. Met welke vragen komen ze zo al af?
Dat kunnen heel technische vragen zijn. Dus vragen effectief omdat er iets kapot is. Bijvoorbeeld ja, een lamp die kapot is of de lavabo die niet goed doorloopt bijvoorbeeld. Maar dat kunnen ook heel vragen zijn over zorgbehoeften. Dus bijvoorbeeld als ze nood hebben aan een poetsvrouw, dan kunnen ze bij mij komen of een verpleegkundige. Dat kunnen heel administratieve vragen zijn. Bewoners die langskomen met een brief ingevuld dient te worden. Of een brief voor de opname van de meterstanden kan ook gedaan worden. Kan ook administratie zijn naar de gsm bijvoorbeeld. Dat er een probleem is met de gsm, daar had ondersteuning er ook bij. Of gewoon echt ja, die psychosociale vragen, dat ze echt op zoek zijn naar iemand, naar een luisterend oor. Voor het verhaal gewoon even kwijt te kunnen van die een dag. Of je dat hebben meegemaakt of iets waar ze niet zitten op dat moment. Die vraag komt eigenlijk ook wel heel frequent voor.
Ja, ja, ja. Wat meer persoonlijk, wat was je motivatie om deze taak op jou te nemen? Zijn er bepaalde ervaringen in het verleden die hierbij een rol hebben gespeeld?
Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn schoolloopbaan van sociaal werk ben ik eigenlijk voor de eerste keer in contact gekomen tijdens een stage met eigenlijk stage als woonassistent. En sindsdien heb ik eigenlijk de kriebel te pakken en heb ik op verschillende locaties eigenlijk jobslimd woonassistent geweest. En dan nu eigenlijk ben ik effectief als fulltime medewerker woonassistent in dienstverband. Dus dat is eigenlijk gegroeid door de jaren heen. Ik vind dat een enorm leuk en aangename doelgroep om mee te werken. Ik haal er superveel voldoening uit om met de doelgroep effectief aan de slag te gaan.
Ja, je hebt in die jaren waarschijnlijk al heel wat ervaring opgedaan. Maar zijn er ook soms moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt?
Ja, zeker. Voor mij is het persoonlijk soms heel moeilijk, omdat als bewoners bij mij komen met een verhaal over bijvoorbeeld een gebeurtenis of dergelijke in hun leven, zit er soms heel veel context achter. Hè? Context over de jaren heen, context met andere personen betrokken. En bewoners die kunnen soms vertellen van kijk, ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met die persoon of die persoon. En die willen daar graag iets aan veranderen, maar er is een hele geladenheid achter. En soms vind ik dat wel moeilijk om enkel gewoon een luisterend oor te kunnen zijn. En iets concreets voor hun te kunnen betekenen dan enkel te luisteren naar dat verhaal. En dat is een moeilijkheid waar ik wel regelmatig op bot. Dat ik me even stilstaan aan het feit van een luisterend oor bieden is al heel veel. En dat kan heel veel betekenen. Soms wil ik gewoon iets concreets kunnen doen. Maar dat kan jammer genoeg niet altijd.
Ja, ja. Een residentie met zoveel assistentiewoningen, waar heel wat mensen bij elkaar wonen, dat is misschien niet altijd even gemakkelijk. Hoe is de sfeer in de residentie?
Eigenlijk vrij goed. Er is echt een enorm mooie sfeer tussen de bewoners onderling. De bewoners zijn enorm gedienstig om elkaar te gaan helpen. Bijvoorbeeld, er was een mevrouw die in het ziekenhuis had gelegen, die kwam dan terug. Er zijn verschillende bewoners die langs zijn geweest om te vragen van, heb je iets nodig van de winkel, heb je iets nodig van de markt, kan ik iets meenemen? Ze dragen enorm veel zorg voor elkaar. Ook heel veel bewoners die bij mij langskomen met de melding van, ja, we hebben die persoon al even niet meer gezien. Heb jij hem gezien of haar gezien? We maken ons een beetje zorgen. Dus er is heel veel sociale controle en anderzijds ook heel veel vriendschap tussen de bewoners die effectief ontstaan is door hier samen te wonen. Er zijn echt al heel hechte vriendschapjes gecreëerd op de jaren al, dat eigenlijk op 2 jaar dat weer eigenlijk open zijn. Dat is eigenlijk heel mooi om te zien dat die bewoners echt, ja, hoe dat de sfeer effectief is onder de bewoners.
Ja, zijn er zo bepaalde momenten of dingen die u speciaal zijn bijgebleven uit de voorbije periode?
Ja, zeker. Een van mijn bewoners, haar kat, is jammer genoeg weggelopen. En de bewoners zijn eigenlijk massaal op zoek gegaan naar de kat. Ze zijn ook, elke kat in de gaten gehouden. Ze leefde mee met de mevrouw. Dus dat was heel mooi om te zien hoeveel samenhorigheid er was tussen de bewoners effectief om te helpen zoeken naar de kat. Dat was echt een hartverwarmend moment om dat te kunnen zien.
En ze is dan teruggevonden?
Nee, jammer genoeg is die kat niet meer teruggekomen. Ja, daar hebben de bewoners ook wel heel erg mee geleefd, dat die kat eigenlijk niet meer terug is gekomen.
Je had het daarnet over de voldoening die je bij je werk had. Zijn er bepaalde dingen in je werk die je meer voldoening geven nog dan andere dingen?
Ja, ik haal heel veel voldoening om effectief iets te kunnen betekenen voor de bewoners. Als ik luister naar hun verhaal te vertellen en dan merk je effectief na het einde van het gesprek dat ze er echt aan hebben gehad. En dat kleine moment geeft me echt heel veel voldoening. Of iets anders is dat de bezoekers van senioren eigenlijk ook zeer dankbaar zijn voor dingen die in mijn opzicht eigenlijk zeer weinig betekenisvol zijn. Zijn voor hun er eigenlijk wel heel grote waarde. Bijvoorbeeld, een van mijn bewoners kwam overlaatst bij mij langs met de melding dat haar gsm kapot was. En ik kreeg haar gsm en mevrouw had gewoon haar pincode verkeerd ingegeven. Dus ik geef die pincode correct in. Die gsm werd eigenlijk perfect. En die mevrouw was zo dankbaar voor die in mijn ogen zeer onbetekenisvol lijkt en is. Maar voor hun ogen is dat heel, heel betekenisvol en zijn er enorm dankbaar voor van die kleine dingen. En ik haal er echt heel veel voldoening uit om zoiets echt te kunnen betekenen voor hen.
Ja. Ja, daaraan zie je maar dat uw rol toch wel heel belangrijk is. Dat het zeker een grote meerwaarde is voor die mensen die in het gebouw wonen. Dat is ook een beetje de reden waarom dat wij dit programma hebben, om ook mensen die in de zorg staan eigenlijk een beetje onze waardering voor hen te uiten via aandacht voor de zorg. En dus, we zijn blij dat u mee wilt werken. Maar van de andere kant is het ook onze bedoeling om jullie als zorgverlener een beetje meer aandacht te geven, de aandacht die jullie verdienen. En nog een laatste vraag. Misschien heeft u een boodschap voor mensen die een zorgvraag hebben of die in de nabije toekomst hiermee geconfronteerd zullen worden.
Ja, mijn boodschap is eigenlijk, stel het niet uit. Stel de stap naar een assistentiewoning of hulp in het algemeen, of ja, naar de zorgvraag in het algemeen, niet uit. Vaak zijn we van nature van personen een beetje van afwachtende houding en denken van het kan wel nog en het zal wel nog gaan. Maar stel die stap zeker niet uit. Het is echt heel belangrijk dat je die stap eigenlijk vroeg genoeg neemt.
Ja. Mevrouw, uiteraard hartelijk dank voor uw medewerking aan ons programma en ik wens je nog heel veel voldoening en nog heel veel vreugde samen met de bewoners van Residentie Lyon.
Hartelijk dank. Dank u wel.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your I knew you'd still be there. You'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.
In de moeilijke eerste maanden na het herseninfarct van Etienne maakte Rita de beslissing, zonder dat Etienne kon meebeslissen, omdat hij op dat moment daar niet toe in staat was, om te verhuizen naar een assistentiewoning, die op dat moment nog moest gebouwd worden. Een moeilijke beslissing voor Rita en een moeilijk aanvaarden voor Etienne, om niet te blijven wonen in zijn eigen huis.
Op dit moment zijn ze beiden heel gelukkig met de stappen die gezet zijn. Ze zijn gelukkig met elkaar, met het terras bij de leefruimte en het kleine tuintje, met de vriendschap van de andere bewoners en de vrienden die ze gemaakt hebben in de buurt. We werden hartelijk welkom geheten en waren onder de indruk van de levensmoed die hen in staat heeft gesteld de moeilijke periode van de ziekte van Etienne door te komen en met veel enthousiasme te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven, waarvoor zij heel dankbaar zijn.
Ik ben Etienne de Vos, geboren in 1942 te Herwetegem en 68 gehuwd met Rita Lippes. We hebben dan in Moordzele gewoond en nu wonen we terug in Zottegem.
Ik ben Rita Lippes. Ik ben de 26 geboren, 26 januari in 46. En ja, we hebben die beslissing genomen door mijn man die een herseninfarct gehad heeft en niet alles niet meer kan en dat ik het huis niet meer alleen kon onderhouden thuis, van waar we komen, ja.
Ik heb aan de spoorwegen gewerkt. Ik ben begonnen in Brussel. Ik heb in Leuven gewerkt en dan ben ik teruggekeerd naar de directie van de financiën van de spoorwegen. Tot bij mijn pensioen.
Ja, een lange loopbaan.
Lange loopbaan, ja.
En dat is altijd pendelaar, altijd...
Altijd gependeld, ja.
Ja, ja. De station van Zottegem, waar je nu dichtbij woont, dat kent je waarschijnlijk van binnen en van buiten.
Dat ken ik, ja.
Ja, ondertussen ben je al even op pensioen en u heeft uw 80ste verjaardag gevierd.
Ja. Van 2002. De 1 augustus.
Ja, dus dat is net 20 jaar geleden dan.
20 jaar geleden, ja.
Ja, ja, ja.
20, maar al genoten van pensioen.
Ja, een hele tijd. Ja.
Ja.
En nu 80 geworden, ja. Dus. Ja. Het is gewoon een leeftijd, hè.
En Rita, u bent ook altijd buitenshuis werkzaam geweest?
Nee, ik heb thuis. Ik heb de eerste jaren buitenshuis gewerkt, maar dan heb ik kinderopvang gedaan.
In uw eigen huis?
In thuis, ja, in Moordzele, ja. Ja. Tot wanneer dat ik jij naar pensioen gegaan heb ik kindjes allee, pleegmoeder geweest. Hè.
Ja, van in het begin.
Ja, ja. Wel, nu, het begin niet. De eerste jaren ben ik geweest te werken. Eigenlijk maar een jaar of 10 eigenlijk. Ja, dat was na een dag. Die.
Ja, ja.
Naaister, ja.
In een atelier. Ja, kleding.
In Gent, ja.
Ja,
ja. Ja, dat was een firmaatje. Ja, dat was dan niet te groot, hè. Want dat bestaat nu niet meer, maar dat was geen te grote firma. Maar ja, we werkten daar toch mee, een stuk of 20 eigenlijk. Dat was in het centrum van Gent.
Ja, ja.
En mijn pa, die mij dan mee, mijn pa, die werkte in de SIDAC. En die voerde mij mee, die voerde mij eerst naar Gent. En dan kwam hij het s'avonds weer ophalen. Allee, ja.
En dan, dus jullie zijn dan in pensioen gegaan. En dan heb je eigenlijk altijd een goede gezondheid gehad?
Ja, ja, ja.
Alle twee?
Alle twee, ja. Eigenlijk, ja. Ja. Ben ik er kleine mankementjes dat je hebt. Maar alles van voorbijgaande aard. Tot wanneer dat Etienne die een voorval had heeft. Hè.
Ja, en hoe lang is dat nu geleden?
Vier jaar geleden.
En dat was een herseninfarct?
Een herseninfarct, ja.
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 En hoe is dat gekomen?
Plots. Ja, hoe is het gekomen? Op 10 minuten. Op 10 minuten. Ik was boven mijn was gaan weghangen. En hij zat op zijn tabletdagblad te lezen. En als ik beneden kwam, die zei, allee jong, zou zo slapen dat hij doet, is nog maar voormiddag. En ik ging erbij. Ik zei, allee, kom een keer wakker. En hij is niet meer wakker geworden. Nee. Ik kon niet meer praten, ik kon niet meer reageren. Ja, dat was dan direct. Ik ook de eerste momenten in paniek, hè, dat je niet weet. Want ik zei, die is aan het sterven. Hè, ja.
Ja.
En ik zei, moet ik nou iets doen? Het had een dokter gebeld in paniek. En direct naar het ziekenhuis. Hij is dan 4 maanden weg geweest.
Ja.
Een maand in Tuzet geweest en dan drie maanden
in Oostende.
In Oostende, in revalidatie, het BZTO.
Etienne, kan je daar zelf nog iets van herinneren? Van die periode, van die beginperiode?
Beginperiode niks.
Nee.
Nee.
Nee. Ja.
Maar van Tuzet,
bijna niks niet meer. Nee, want nu. Ja. Nee, je hebt intensieve gelegen en al.
Van het begin. Het begin in Oostende weet ik ook niet veel meer.
Nee, want die had er toegekomen als een sukkeler. Maar ze hebben hem daar wel regelmatig. En die heeft dan de 3 maanden blind geweest ook. Hè.
Ja.
Hij was totaal blind. Hè. Zijn oog ging niet meer open. Hè. Ja.
En dat is gebleven?
Wel, dat blind zijn niet. Hij ziet nu wel iets.
Iets,
maar ja. Niet meer zo... Ja, dat is het grote probleem. Hè. Hij heeft nog altijd problemen voor die oog open te doen. Hè.
Ja.
Maar nee... Want hij zei dat al. Dat is het eerste dat hij tegen mij gezet heeft. En toen zei het nog. Ik ga niet meer zien zetten. Dat was de eerste opmerking. Hij had anders niet veel gezegd. Ik kon niet meer kunnen zien. Maar kijk.
Dus als je in Oostende bent toegekomen, heb je alles opnieuw moeten leren.
Ja. Leren eten. Leren praten. Leren stappen. Dat was allemaal mee revalidatie. Hè.
En hoe zag dat er dan uit, je programma zo? In Oostende?
Gans de voormiddag, revalidatie. Allee, gans de voormiddag van rond de 9 uur wassen en doen, ja. En 's middags mocht hij een beetje rusten, zijn ze een beetje op bed. En ik ging hem toch gewoon eten geven. 'S middags, want ik heb dus een appartementje gehuurd. Altijd in de buurt van hem. Kon ik niet naar huis komen, in de Moordzeel alle dagen.
Ja.
En ik ging hem gewoon eten geven, ging ik dan weer naar huis. En dan de namiddag was dat weer revalidatie.
Ja. Ja.
En rond 4 uur was er bezoek. Mochten eigenlijk... Dan zaten we samen in de cafetaria of een keer gaan wandelen. Het was aan de kust. Hè.
Ja, ja.
Het was langs het water. Dan gingen we samen gaan wandelen in een rolstoel. Hè.
En stilletjes aan is dat beter gegaan?
Ja, een beetje smeren keren zo.
Er zijn nog een paar afwijkingen die ik heb. Voornamen kan het moeilijk op daden.
Maar dat is die enige.
Als we spreken, weet ik wie dat is. Maar zelf zeggen, tja, hoe heet die nu?
Dat is moeilijker.
Ik kijk ook al veel
ja.
Ja, dat is...
Maar dat hebben wij ook al, zei het, Jan.
Kan ik ook van ook op jullie zijn door.
Maar de dingen van vroeger, die kan je allemaal herinneren.
Ja.
Want ik vraag nu al dingen aan hem. Zeg, hoe was dat nou weer? Of, en eigenlijk nog betere... Ja, Dat is eigenlijk, wij mogen acht beloven. Ik zeg altijd dat Jenny een tweede kans kreeg.
Ja.
Dus, toen het niet meer gelijk dat hij was.
Dit is wel een echte beschadiging, hè?
Ja.
Nou ja, het...
Ik heb een echte beschadiging.
Dat kunnen ze zien op de foto of zo. Ja.
Dat zien ze.
En dat uitzicht dan in het moeilijk rondhouden van voornamen. Dat is één daarvan.
Ja.
Ja. Maar je kunt wel nog lezen, je concentreren als je leest.
Ja.
Die dingen, dat lukt wel nog.
Ja.
Als hij dan naar Moordzeel gekomen is, naar huis gekomen is, heeft hij nog een jaar hier in Zottegem de revalidatie gedaan. Nog 2 jaar.
2 jaar.
Het is gestopt met de corona en het is niet meer opgestart geweest.
Nee.
Maar hij zat naar het einde van zijn beurten die tijd. Ja.
Wat houdt die revalidatie in?
Stappen. Ja,
revalidatie was lichamelijk, dus de beweging van de arm, ook een gesprek, leren spreken.
Ja. En stappen ook, hè? Stappen ook,
hè.
3 keer, 4 keer in de week.
En dat is met de kinesist en...
Van alles. Kinesist, ja. Dus de logopedist.
Terug leren lezen, eigenlijk.
Ja.
Okay. Maar dat is allemaal snel...
Ongeveer.
Toch vrij snel terugkomen.
Ja. Like schrijven en al zo moeilijk nog zijn ze, eigenlijk. Nee, schrijven...
Ik heb geen beweging genoeg in mijn hand. Er zit iets in. Ik kan het gebruiken, maar voor te schrijven is...
De fijne motoriek, die is wel weggevallen.
Ja.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat een keer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. En als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Maar juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart. Want juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat
dat u mij gedragen heeft.
En dan dus na de revalidatie in Oostende, is Etienne teruggekomen naar Oosterzeelen.
Ja.
Maar dan zijn jullie niet direct naar hier gekomen, hè?
Nee.
Het is al beslist in Oostende, eigenlijk.
Ah, ja.
De zoon had hier... Allee, ja, dat was een vriendin van hem die zei... Wim, we gaan dan in Zottegem iets bouwen die misschien goed zou zijn voor je ouders. Voor, allee, een keer te bedenken of dan ze daar niet naartoe zou komen. En Wim is dan gekomen, ja, kijk... Maar ik zat nog alleen, Etienne kon nog niet beslissen, besefte je dat nog niet. Ik had dat vrij moeilijk dat ik dat alleen moest doen. Ja, we hebben heel ons leven alles samen beslist. Ik zei, dat is toch moeilijk? Ja, maar ja, zegt hij, heb nu nog keur, want hij is eigenlijk de eerste geweest voor Hans het gebouw, voor wat hij mocht kiezen, welk appartement dat hij zou nemen. In het begin, als we hem dat gezegd hebben, dat hij naar huis kwam, was hij wel een beetje ontgoocheld, Etienne.
Dat we dat
beslist hadden.
Dat je niet kon thuisblijven.
Ons huis gingen verlaten.
Ja, ja.
Dat we ons huis gingen verlaten. Heeft hij zo bij het eerste moment. Maar dan heb je ook gezien...
Maar ik heb ondervonden dat het niet meer ging. Hè.
Ja, ja, ja.
Dat het onmogelijk was om thuis nog te blijven.
Ja. Dat hij niets meer kon en dat alles op mij afhing.
Ja. Misschien is het toch goed om even het huis een beetje voor te stellen wat hier... anders is dan in een gewoon huis, welke zorgen dat er extra zijn en waarom het hier eigenlijk gemakkelijker is om te leven.
Ja, dat hij geen trappen meer moet doen. Hadden we thuis gebleven, dus wij hadden geen douche, moesten we eerst een douche. Het zijn wel allemaal dingen die we zou kunnen doen, ik ga dat niet zeggen. Maar we hebben twee verdiepingen, boven en beneden. Dus hij kon niet meer naar boven. Dan zouden we misschien een traplift moeten laten maken hem. Ik heb veel oplossingen, ik ga dat niet zeggen, maar langs de andere kant, dan zat ik nog altijd, dat ik niet comfort had van mijn boodschappen zelf te doen. Dat ik altijd zat te wachten naar de kinderen voor boodschappen te doen. En dat ik nu, mee naar hier te komen, heb ik nu ook weer terug een beetje mijn zelfstandigheid terug.
Ja, want je bent nu dichter bij het centrum gaan wonen,
ja.
Waar dat je kan winkelen zonder auto.
Ja. Ja. Dat we zo niet afhangen van andere personen voor ons... dat ik meer mijn persoonlijkheid weer heb.
Ja.
En dat Etienne hier veilig is. Hij moet geen trappen doen. Hij kan buiten wandelen. Hij kan in de hangen wandelen.
Het gelijkvloer zijn 3 verdiepingen.
Het gelijkvloer en 3 verdiepingen
zijn
er hier. En elk heeft zijn... aparte woning.
En de fietsen, zoals wie dat wil fietsen, dat kan ook.
Sport, het staan 4 oomtrainers die ter beschikking staan voor de mensen, die dat willen op 2 verdiepingen. En dat is de parking bij, hoeveel appartementen zijn er hier? Helemaal 30, hè?
Nee.
6 of 37.
En alles is rolstoel toegankelijk?
Ja, alles. Hè. Alles. En met de lift en al. Dus trappen moeten we hier zeker niet meer doen. Hè.
Nee.
Trappen moeten we hier zeker niet meer doen.
Goed, want je gaat met een rollator.
Ja.
En moet toch overal goed door kunnen. Hè?
Ja.
Ja, waar jullie woonden was geen winkel.
Ja.
En we zien hier ook groen. Hè, een tuin achter jullie.
Ja.
Waar dat je kunt van genieten, maar waar dat je niet zelf iets moet aan doen.
Nee.
Ja.
Dat we niks moeten aan doen, alles... Allee, ja, dat is niet dat we... Kijk, we versieren de binnentuin, die bloemetjes, dat zijn dingen die we zelf gekocht hebben met nog mensen. Dus wij versieren onze hof een beetje, gelijk dat we graag nog willen. We hebben echt het thuisgevoel van... En daar heeft de zoon voor gezorgd dat er een hof bij was. Zegt hij, je gaat al het thuisgevoel nog een beetje verder hebben. Maar mee een beetje gemakkelijker leefcomfort.
Ja, het is een appartement in een groter gebouw. Sommige dingen doe je ook samen met de andere bewoners van het huis.
Als we geen contact willen hebben met de bewoners, moeten we dat niet hebben. Want kijk, het is hier een beetje dat mensen in de hoek. die zal nooit naar de gemeenschapszalen komen, omdat ze dat niet wilt. Mm. Zij blijft liever op haar eigen. Maar je kunt dat hier, hè? Dat is niet dat wij verplicht zijn van mij iets mee te doen. Hè?
Nee, nee, maar je hebt wel de plaats en de ruimte om samen te komen.
Maar je kunt, hey,
als je wilt.
Als je een beetje sociaal bent, ja. Of als je sociaal wilt zijn, kun je, ah, vind ik dat je toch een keer alleen. We voelen ons hier nooit alleen.
Nee, voilà. Ja,
dat is belangrijk, ja. Hè. Ja.
We hebben de corona meegemaakt, maar we hebben ons hier nooit alleen gevoeld.
Ah. Ja.
We thuis zaten we dan eigenlijk toch, ja, toch meer in ons huis eigenlijk. Hè. Had meer comfort, was dat groter. Maar je moet wel het liegen een beetje aan u. Je moet zelf ook een beetje sociaal zijn, vind ik.
Ja. Maar het is een mooi concept, hè. Elk zijn een privé en toch dat gemeenschapsgevoel,
ja,
hè.
Ja, 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 ja. En daar kies je van, like, dat je het zelf wilt, hè.
Ja.
Ik heb hier meer contact met de mensen of vroeger,
ja,
thuis.
Ja, je hebt hier meer contact met de,
ja,
mensen.
Ja.
Ik ga gaan wandelen op de parking. Komt er altijd iemand heen. Ja, het zijn nog mensen in ons geval mee. Ah ja, ze babbelen. Ze hebben daar ook banken gezet. Die zetten hem daar dan een beetje. En,
ja.
Zeg, ja. En ik moet nooit niet ongerust zijn. En ja, moest het echt iets zijn dat hij daar... Pak nu dat hij valt. Het zal toch iemand die parking opkomen. Ja. Ja.
Ja, ja. Treft mij ook, Rita, dat je zegt van... Ik behoud mijn zelfstandigheid.
Ja, dat was voor mij ook een beetje,
ja,
belangrijk.
Ja.
Ik zat thuis ook te wachten. En dan dat was het altijd van... Ja, ja, kunnen we dan niet meer? Hè? Ja, kunnen niet altijd. Ik ben niet die... Iedereen moet niet zeggen, het zijn veel mensen rondom die zijn... Je moet maar vragen. Mm. Maar ik heb dat daar moeilijk mee.
Ja, ja.
Ik heb dat daar moeilijk mee. Voor het, al wat aan de mensen gereed zat, is dat van... Hey, zal ik met u daar rijden of zal ik met u daar wel naartoe rijden? Maar daar had ik daar moeilijk mee. Nu heb ik niemand niet nodig. Nu doe ik wat ik wil.
Ja.
Ja.
Ja,
ja,
ja, het is belangrijk, hè.
Dan,
ja,
kan ik het op één dag niet meebrengen. Ik kan het alle dag weg, maar ik heb tijd, hè.
Ja.
Ik heb meer tijd dan vroeger, hè.
Ja.
Ja. Ja, maar ja.
Ja, want jij bent nog altijd heel goed van gezondheid.
Ik ben goed, ja, ja. En ik help hier ook een beetje, hè. Kijk, ik ben wel een beetje van de sociale kant eigenlijk, hè.
Ja.
En in de gemeenschapszaal help ik hier, hè. Voor, als er daar wat gedaan wordt.
Ja.
En andere verjaardagen zijn. En, of ze zeggen, nou, ook al, Rita, ga je helpen? Zijn ze bereid voor mij te helpen? Maar ja, waarom niet?
Ja, want... Er zijn nog mensen die hier wonen die ook wel een handje toesteken.
Iemand die hier woont, die hier veel doet, ja, ja, het gras. En als er problemen zijn, is het ook altijd hij die het oplost. Hij weet veel. Hij weet veel. Het is hier nog een mens die hier een eigendom heeft. Kijk, want die heeft van de morgen hier ook gedaan. En die hier ook veel... Kijk, die heeft hier van de morgen al op zijn knieën gezeten. Dat gras hier de kanten afsnijden. Maar dat is hier een... Hij heeft hier een eigendom, maar hij woont hier nog niet. Het is verhuurd. Maar ik kom hier ook veel doen. Is het wel in de raad van bestuur ook, hè, die de mensen?
Ja, ja.
In de raad van de eigenaars, hè.
Ja. Het is, ja, toch wel een geruststelling, ja, hè, dat je dan iemand in de buurt hebt.
En die controleert ons rekening en al. En die,
ah, ja.
Dat is wel dat we die mensen ook hebben, zeg.
Ja, ja. Ja,
ja, die, ja. En die is er vele, ja.
Ja.
Ja. En wat Etienne, is veel, is er goed.
Ja. En Etienne, heb jij zo dingen waarmee dat je dagen invult? Want Rita is om boodschappen en is bezig in de gemeenschapszaal.
Ik ga,
komt dan een keer mee.
De gemeenschapszaal en ik loop buiten. Anders kan...
En een tablet, hè, toch?
Een tablet.
Ah, ja.
Tablet wordt voorgelezen, hè.
Ah, ja, ja.
Hij dus, heeft een programma dat tablet hem voorgelezen
wordt. Ah, ja, ja. Een voorleesfunctie, ja.
Ja.
Want ik zie niet genoeg meer om te lezen.
Ja.
Dat zie ik... Ik zie hem weer. Ja.
Maar je kan het nog wel bedienen. Je kan, ja, nog wel de knoppen, ja, vinden om, ja, het op, ja, te zetten. Ja. En ook om van een ene bladzijde naar een andere te gaan, bijvoorbeeld.
Je moet wrijven over de... Je moet daarover wrijven. En toch gaat dat, ja, zeker, ja.
Ja.
Ja. En je hebt ook spelletjes erop ook, hè?
Spelletjes ook op, hè.
In de revalidatie hebben ze dat daarop gezet, omdat hij toch iets zou kunnen, gelijk die kaartspelletjes of iets.
Mm-hmm.
Ja, en dat is het enigste voor dat hij aan mij eigenlijk.
Ja.
En als het slecht weer is, doet hij, stapt hij hier in de hank.
Ja, ja, ja.
Hans die hank af. Ik kan hier heel het gebouw afgaan, tussen de twee appartementen, zo gezegd.
Ja, ja, ja,
ja. Dus als het winter is, loopt hij daar. Hè. En wandelt hij eigenlijk 2 uren per dag.
Mooi.
Ja. Met zijn rollator.
Chapeau, ja.
Maar allemaal in stukjes, hè. Maar je rekent dat uit, hè.
Met een stappenteller.
Ja. Nog geen stappenteller, Etienne?
Nee, ja. Dat...
Het geen stappenteller.
We zouden dat nog een keer moeten kopen, hè.
Ja, ja.
Dat zou nog een keer plezant zijn, hè. Dat hebben we.
Haalt meer dan de gemiddelde jeugd, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Ja, Etienne, je krijgt hier ook bepaalde zorgen toegediend, van buitenuit.
De wassen doen ze mij. Het is het enige wat er verder aan mij gebeurt.
Maandelijks een huisdokter die komt, maar ja. Anders heeft hij nog geen andere
geen
zorgen.
Geen extra zorg
maar ja,
nodig.
Ben ik de hulp.
Ja.
Ben ik de hulp.
Ja, ja. Ah, ja. De ogen.
Ah, ja, 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 ja. Ben ik de hulp.
En hoe lang al getrouwd?
54 jaar. Ja, ja. Ja, dat is 4 jaar dat eeuw. En juist ons het 50 jaar huwelijk vieren, als hij dat gekregen. Ja. Ah, ja. Alles was gepland.
Ja.
De mensen waren gevraagd, de zaal was goed, als hij dat in vakt gekregen. Dus ja. We hebben dat allemaal moeten opzeggen.
Ja.
Maar we hebben het jaar nadien toch nog gedaan.
Mooi om te zien, hè, hoe dat elkaar nu ook zo aanvult.
Ah, maar ja. Ja, dat had, hè.
Ja.
Thank you.
Ja, wij komen hier vanuit Radio Maria. Jullie zijn ook beide gelovig?
Ja.
Ja.
En dat is iets dat je meegekregen hebt van je jeugd? Of?
Ja, dat wel. Ja, ja. Thuis was ook zo, ja.
Ja.
En ik had, ja, alles. Dat is van de jeugd die alle twee. Ja.
Ik heb dingen geweest in het gewest gezeten van Giro, hier in Zottegem.
Altijd leider geweest ook.
Leider, ja. Ze hadden gevraagd voor in het gewest te gaan, maar dan stond ik op trouwen al. Dat is altijd gezeten.
Ja, ja.
En zijn er zo dingen in uw leven die je gedaan hebt als gelovige, speciale initiatieven of bedevaarten of zo die je gemaakt hebt?
Naar Frans Loerde geweest, hè. We hebben 4 keer naar Loerde Frankrijk geweest.
Ja.
Ja. En zijn broer, zijn oudste broer, heeft hoeveel keer? In de 30 keren geweest?
In de 30 keer.
Die begeleiden mensen.
33 keer.
Die begeleiden groepjes.
Ja, ja, ja.
Naar Frans Loerde, hè.
Ja, en dat was met een trein?
Dat was met een trein altijd dat hij dat gedaan heeft.
Ja, ja.
We hebben met hem dan ook een keer, een paar keer mee geweest.
Ja.
Ja. Ja.
Mijn andere broer ook, hij heeft ook Loerde Frankrijk gedaan.
Ja.
Was voorzitter van de KWB. Voorlezer in de kerk.
Ja. En jij passiespel, hè?
Het passiespel was het lijdensverhaal van Christus, hè.
Ja, en dat ging ook jaarlijks door in Moordzelen.
Ja,
dus nu aan u, Etienne, om Moordzelen op de kaart te zetten.
Ja, Moordzelen is op de kaart gekomen. Ja, met dat eigenlijk.
En dat was een buitenspel van een uur en een half ongeveer. Hè. Dat begon bij het laatste avondmaal en eindigde met de graflegging. Dat was in de kerk. Het andere was op straat.
En Etienne is er van het eerste uur is er eigenlijk bij geweest.
Bij de voorbereidingen of als meespeler?
Nee, voorbereidingen.
Voorbereidingen, ja.
Ja, ja. Het opgesteld, van begonnen met eerste podiums op een boerenkar.
Ja.
Tot heindigt, je hebt dat misschien ook nog meegemaakt,
de
podia's.
Op de verschillende podia.
Eerst met doeken en dan met polyester. Polyester dan. Allee, de kleren, niet gemaakt, maar
indrukwekkend, ik kan het me nog herinneren als kind, als jongere, dat we kwamen kijken en dat we ook nog meegelopen hebben.
Je hebt heel zeker ook nog meegelopen.
We hebben nog meegedaan.
Broers,
de broers ook, mijn zus.
Broers, zeker, ja.
En dan toch heel veel volk van Moordzelen zelf dat meedeed.
Tuurlijk. Ja.
Dat was een 300 man ongeveer.
Ja.
Bezoekers, die er naartoe kwam.
Ja.
Ja. Ah ja, die Alpers.
Alpers en spelers. 250 man, zeker was het.
Ja.
En dat had iets, dat had sfeer. Hè. Je ging dan langs de verschillende podia, het dorp door.
Ja.
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 Ja. Ja, en dat begon enkele maanden daarvoor.
Rond nieuwjaar, hè.
Begon ze zolder met de uitnodigingen, met alleen van alles. Ja.
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 En het was ook mee podia opbouwen dat je deed.
Ja.
Ah, ja.
De eerste keren zijn gehuurd van leden. 1 of 2 jaar, geloof ik. En dan zijn we begonnen met zelf kleren te maken.
Ja.
Ja. Ja. Dan ook mensen van Moordzelen die dat...
Maar in het begin was dat zo groot niet, hè.
Ja. Maar de soldatenkleren bijvoorbeeld zijn eerst in de Sky gemaakt... geleden in de Sky. En dan is er een van de gemeente die leder verwerktigen of die dat verkocht en die dan leder geschonken heeft. En dan zijn allemaal die kleren nog een keer hermaakt, maar dan in leder.
Ja.
Ja.
Mooi, ja. En soldaten de paard waren er ook bij.
Ja,
die droegen de oude soldatenkleding.
Ah ja. Ja,
ja die te paard, ja.
Ja. En hoe lang is dat doorgegaan?
33 jaar.
33 jaar, ja. Toch wel spijtig dat het gestopt is, hè?
Ja.
Ja.
Voor 8 opvolgers te vinden was het...
Moeilijk.
Ja. Moeilijk.
Mm-hmm.
Het moeilijk van de Christusfiguur, hè?
Een Christusfiguur vinden.
Ja.
Ja.
Maar alles van het passiespel is naar Gent gegaan. Dus je kunt volledig de historiek van het passiespel van Moordzelen nog in Gent, een soort archief. Alles, de foto's, de dia's,
de teksten.
Ja, want dat is de kozijn van mij die hem daarmee bezig hield en die alles in veiligheid naar Gent gedaan is. En je kunt er in Gent kunnen daar nog allemaal gaan opvragen. Ja, als je volledig die historiek van het passiespel van Moordzelen wilt weten, kunt alles daarna vinden.
Ja.
Ja. Omdat dat toch niet zou verloren gaan. Dat het comfort hebben wij hier, dat hebben wij hier, het gemak. Hè.
En de rust.
En de rust.
De rustigste
en de
rust.
En de rust.
Ja. De rustige gast hier wel. Hè.
Ja. Ja, want in het begin, Etienne zei dat toch daarnet, dat het moeilijk was om het huis te verlaten. Natuurlijk, dat werd beslist zonder dat je eigenlijk inbreng had, omdat het op dat moment niet kon. Maar dat was misschien voor u ook niet gemakkelijk.
Nee, het was voor mij zeker niet gemakkelijk, want het is de kinderen die er een beetje... Toen de ene zoon, die er een beetje op aangedrongen en dat hij vond... de jongste heeft vrij gepanikeerd dat hij niet zo goed zou uitgekomen hebben. Dat Etienne nog zo... dat zijn pa nog zo goed zou gekomen hebben. Hij dacht dat het veel slechter zou gebleven hebben. En dat hij toch ook vond dat we hier aangenamer zou gezeten hebben voor de toekomst.
Ja.
Ja. Maar we hebben er zeker geen spijt van dat we het gedaan hebben. Etienne is dan nog zoveel verbeterd. Maar hij geniet er nou van ook, hè.
Ja, voilà.
Hij is niet bedligger of hij zit niet in een rolstoel. Hij zit wel in de rolstoel. Maar ik kan hem ook nog een beetje zelfstandig hier rondlopen, hè.
Ja.
Dat is wel ter plaatse hier, maar hij zit hier niet opgesloten, hè. Hmm. Absoluut niet, hè. Ja, en dat... vind ik voor hem nou ook wel goed. Ja,
ja.
Well, ik zat in Moordzelen meer opgesloten dan hier.
Ja.
Ja, ja.
Ja, gelijk gezegd, je ziet veel meer volk hier.
Ja.
Ja.
Zat jij in thuis en moet jij afwachten dat je een keer bezoek krijgt.
Ja.
En als je geen bezoek krijgt, ja.
Well, het tegen dat ik aan de voordeur was, als ik alleen was, waren de mensen weg.
Ja. Ja.
En bij durf ik hem zo lang niet alleen laten ook. Want wij deden, dus in Moordzelen is er niets te bekrijgen. We deden vroeger altijd onze boodschappen samen. We kwamen naar Zottegem met een baalbus. En we deden, dat was een uitgang eigenlijk, voor ons dingen samen te doen. Maar ik durf er niet meer naar Zottegem komen. Alleen, ik durf geen trein pakken en hem alleen laten met een trein vertragen. Voor hier in Zottegem een boodschap te doen, dat durf ik niet meer.
Maar je staat er niet bij stil, hè? Dat zo'n nieuwe stap toch wel nieuwe mogelijkheden geeft ook. Hè? Gelijk gezegd, ik zie meer volk.
Ja.
Vooraleer we afscheid namen van Etienne en Rita, werden we nog rondgeleid in het gebouw. Ze lieten ons kennis maken met enkele andere bewoners van de residentie. Daarna bedankten ze ons nadrukkelijk voor ons bezoek.
Elke leeftijd, elke ziekte of moeilijkheid brengt ook nieuwe kansen. De vriendschap en de solidariteit onder de bewoners deed me vermoeden dat deze mensen die nieuwe kansen hadden ontdekt en er alles aan deden om van elke dag iets moois te maken.
Bedankt, beste luisteraar, om te luisteren naar het verhaal van Rita en Etienne. Tot een volgende keer, met nieuwe, hoopvolle verhalen van mensen die leven of werken in een zorgomgeving.